Goedendag, u luistert naar de middagdienst van de Zuidoverkerk in Dordrecht. De voorganger in deze dienst is dominee Van Spijker en het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. Ik ben Joost Bij en ik zal nu de orde van dienst aan u voorlezen. Eerst hoort u straks het welkom en mededelingen, wanneer we met elkaar zullen zingen opwekking 430. Dus we zingen opwekking 430. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, waarna de dominee het votum en groet zal uitspreken. Daarna zingen we psalm 145, de verzen 1 en 2. Dus de verzen 1 en 2 van psalm 145. Daarna zal de dominee bidden om de opening van Gods woord. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Marcus 4, vers 35 tot 41. Dus we lezen eerst uit Marcus 4, de versen 35 tot 41. En daarna lezen we 2 Korinthe 5, vers 14 tot 21. Dus daarna lezen we 2 Korinthe 5, vers 14 tot 21. Daarna zingen we uit Weerklank lied 232. Zingen uit Weerklank lied 232. Daarna wordt er gecollecteerd voor de kerk en zending. Daarna hoort u de verkondiging. Waarna we zingen psalm 107, de versen 10, 12, 13 en 14. Dus na de verkondiging zingen we psalm 107, vers 10, 12, 13 en 14. Daarna spreekt dominee dankzegging en voorbeden uit. En daarna zingen we psalm 62, het eerste vers. Dus daarna zingen we psalm 62, het eerste vers, waarna u de geloofsbelijdenis hoort. En daarna zingen we psalm 62, vers 4 en 5. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we psalm 62, vers 4 en 5. Daarna spreekt de dominee de zegen uit. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Deze middag zijn er geen bijzondere mededelingen. Ik herhaal alleen de mededeling dat er vanmiddag geen zondagsschool is voor de groepen 3 en 4. En dat volgende week voorgaat dominee Van der Linden. Deze dienst wordt geleid door dominee Van Spijker, ook van harte welkom. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Heer, ik prijs uw grote naam. Daar staat van alles in, u daalde neer van de troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Laten we God prijzen met dit lied. Een gezegende dienst.
In een ogenblik van persoonlijk gebed kunnen we ons verder richten op deze ontmoeting met de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de vorsten van de aarde. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 145, vers 1 en vers 2. Zullen we bidden om de opening van Gods woord. Heere trouwe God, wij danken u dat we opnieuw in de kerk mogen zijn op deze dag. We danken u voor de rust die we ontvangen. Voor uw woord dat er is. En dat ons elke dag opnieuw wil bemoedigen. Ons de weg wijst. En we bidden dat u ons ook helpt om in deze dienst uw woord te verstaan. De Bijbel kan soms een boek zijn met vooral oude verhalen. Help ons door het werk van uw geest te zien dat dat ook tegelijk een uitnodiging is elke keer weer. Om mee te komen in dat verhaal, om deel te worden van dat verhaal en om zo door u meegenomen te worden in datgene wat u doet in deze wereld. Dat kunnen wij niet zelf, dat moet u geven. En daarom danken wij u voor de belofte van de Heilige Geest die er is en die als belofte aan ons geschonken is dat hij ons telkens opnieuw zal leiden in de volle waarheid. Leer ons ook nu door hem uw woord verstaan, te ontvangen en te verstaan. Geef dat ons hart de goede aarde mag zijn waarin uw woord valt en waarin wij vrucht mogen dragen voor u. Zegen uw kerk wereldwijd. Laat overal waar op deze dag uw woord verkondigd wordt, het rijk van uw genade worden uitgebreid. Wij danken u ook voor het feit dat dat gebeurt. En we bidden u voor de kerk wereldwijd. Heel in het bijzonder bidden we ook voor de kerk die vervolgd wordt omwille van het geloof. De kerk die moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Wilt u ook daar met uw geest zijn, mensen bemoedigen en elke dag opnieuw aanvuren om te leven uit de genade die u schenkt. Opdat ze zo mogen zijn als een teken van uw overwinning in deze wereld op het rijk van de duisternis. Weer de boze uit ons midden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Twee gedeeltes vanmiddag. Uit het Heilige Evangelie van Marcus. Hoofdstuk 4. Vers 35 tot 41. En uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 5 van 14 tot 21. Marcus 4 vanaf 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En dan uit 2 Korinthe 5, vanaf vers 14. Daar vallen we midden in een betoog van Paulus over ja, zijn bediening. In vers 14 daar zegt hij, want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu niet zo meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het woord van God. Ik wil vanmiddag met u nadenken over dat woord uit 2 Korinthe 5, het 14e vers. Tenminste, daar begint het. En dan zet ik boven de preek, de liefde van Christus laat ons geen andere keus. En daar komt dat verhaal uit Marcus wel bij te pas, maar dat hoort u tijdens de preek wel. We gaan met elkaar zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 263. Door de wereld gaat een woord. Uw gaven worden ingezameld en na de preek zingen we uit Psalm 107, vers 10, 12, 13 en 14. In de tijd van Jan Zwart waren de kerken groter, denk ik, of voller, of duurden collectes langer. Maar het hoort ook gewoon bij de dienst dat de organist uit kan spelen. Hè? Goed, na de preek dus Psalm 107, vers 10, 12, 13 en 14. Ik was kort geleden in Zuid-Afrika en daar sprak ik met de mensen van de kerk in het noorden, in Venda, over hoe doen jullie dat nou toch? Hoe kan het nou dat de kerk hier zo levend en vitaal is? Dat is de kerk daar, en niet alleen de gereformeerden, maar ook andere kerken zijn daar vrij levend en vitaal. Nou zeiden ze van, een van de dingen die wij eigenlijk altijd heel duidelijk combineren in een kerkdienst is dat een mens gered wordt om te dienen. Een mens wordt gered niet om op de kerkbank te gaan zitten, maar een mens wordt gered om te gaan getuigen, om getuige van Jezus te worden. You are saved to serve. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van, maar dat is misschien iets wat ook al typisch hoort bij een situatie waarin de kerk nog bezig is terrein te winnen. In West-Europa hebben wij een tijd gehad dat dat misschien ook het geval was. Dat de kerken nog steeds moesten proberen terrein te winnen. Inmiddels zijn we in West-Europa en in Nederland ook wel, misschien in Nederland wel heel in het bijzonder, in een situatie dat de kerk echt in de gaten, dat kerkmensen en dat de kerk in de gaten moet hebben van, wacht even maar, Het is niet dat het 5 voor 12 is of zo, daar gaat het niet om, maar van, het is niet meer vanzelfsprekend dat er kerken zijn. En dat zie je aan allerlei dingen. En wij hebben natuurlijk een tijd in Nederland gehad dat de kerken sowieso wel vol zaten. En dus dat misschien evangelisatie en zending bezig zijn in die missie van God. Iets was wat, nou ja, oké, dat kwam erbij. Dat kon je natuurlijk niet loslaten. Dat moest wel. Maar dat was wel iets wat erbij kwam. En dat werd ook wel gedaan door specialisten of zo. Vanuit het Bijbelgedeelte van deze dienst horen we hoe Paulus duidelijk maakt van, maar als ik begrepen heb wat God in Jezus voor ons gedaan heeft, voor mij gedaan heeft en voor ons gedaan heeft, dan heb ik geen andere keus meer dan om te doen wat ik doe. Dan kan je zeggen, ja, Paulus heeft het in dit Bijbelgedeelte, in die hoofdstukken uit 2 Korinthe 5... 4 en 5 en 3 misschien ook al wel, heeft hij het over zijn eigen plek en zijn eigen functioneren als apostel. Maar Paulus die spreekt in het meervoud, en daar bedoelt hij niet een soort majesteit meervoud van. Het gaat niet alleen maar over de manier waarop Paulus als apostel werkt. Hier zet hij ook iets uiteen van wat bij het leven als gelovige samen hoort te gaan. En aan de hand van het voorbeeld van hoe Paulus dan werkt, kunnen de gelovigen in Korinthe, aan wie hij dit schrijft, hun lessen trekken. En omdat wij vandaag die woorden lezen en erover nadenken, kan dat ook ons wat te zeggen hebben. Paulus die geeft in de versen die we gelezen hebben, en met name in dat eerste stukje wat we gelezen hebben, want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn, dat als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. Paulus die motiveert, en wat hem beweegt en wat hem motiveert voor zijn werk. Wat ons drijft. Ja, Paulus, wat drijft jou nou eigenlijk? En als Paulus, als ik die vraag zo neerzet, wat, als ik zo die vraag van, aan Paulus stel, dan is het misschien goed om vanmiddag voor jezelf ook die vraag te stellen van, oké, waarom zit ik eigenlijk hier? En wat motiveert mij tot wat? Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom, u heeft vanmiddag en vanmorgen ook in de tweede collecte geld gegeven voor de zending. Waarom doe je dat? Waarom kom je naar de kerk? Is dat, waarom doe je dat? De liefde van Christus, zegt Paulus, dringt mij. Dringt ons. En ik zei aan het begin van de, toen ik de Bijbellezing gedaan had, van boven de preek schrijf ik, de liefde van Christus geeft ons geen andere keus. Een beetje vrij kun je dat woord uit vers 14 zo ook wel weergeven. Ik heb geen andere optie dan. En aan het eind van de preek moet u voor uzelf de vraag eens beantwoorden van, heb ik andere opties? Zijn er andere opties voor mij dan te doen wat Paulus hier bijvoorbeeld neerzet? Heb ik een andere keus? De liefde van Christus, wat is dat? Dat is niet de liefde tot Christus. Dat is de liefde die van Christus tot ons komt. De liefde van Jezus die zichtbaar wordt in zijn werk. De manier waarop Jezus aan ons laat zien, aan de wereld laat zien, dat hij ons lief heeft. En als je aan Paulus vraagt van hoe zie je dat dan? Dan concentreert Paulus zich in de woorden die hij erover zegt. Op dat laatste stukje van het leven van Christus. Hij is gestorven aan het kruis. En dat hij stierf aan het kruis. Ja, dat is natuurlijk een hele verdrietige moment. Er staan mensen om het kruis die staan te huilen. Er zijn mensen die zijn na die tijd compleet reddeloos en radeloos. Maar was het dan een ongeluk wat daar gebeurde? Nee, als je heel goed luistert, en Paulus die veronderstelt dat ook, dat lijden en sterven van Jezus Christus was niet een gruwelijk ongeluk. Nee, dat was nou juist waarom hij de hemel verlaten had. Hij gaf zijn leven op om er de levens van anderen mee te redden. Hij gaf zijn leven op. Dat begint al ermee dat Jezus de hemel verlaat. Daarmee gaf hij eigenlijk al zijn leven op. Zijn leven in heerlijkheid. Zijn leven in de glorie van God. Dat laat Jezus los. In Filippenzen 2 laat Paulus zien wat dat betekent. Hij heeft het goden gelijk zijn niet krampachtig proberen vast te houden. Nee, hij durfde dat los te laten. Hij durfde uit, om een moderne term te gebruiken, uit zijn comfortzone te komen. En in feite is dat wat Jezus doet. En dat eindigt ermee, zegt Paulus. Daar concentreert hij zich hierop. Dat eindigt daarmee dat Jezus de hemel, de heerlijkheid van de hemel verlaten heeft. Dat hij uit zijn comfortzone gekomen is. Dat eindigt ermee dat er een streep gezet werd door zijn leven. Als Jezus zegt het is volbracht, dan buigt hij het hoofd en geeft hij de geest. Dan is hij gestorven. Niet als een ongeluk, maar als een offer. En dat, heel in het kort, is de boodschap van het evangelie. Dat is de boodschap die je in het evangelie leest. Jezus geeft zijn leven als offer voor de zonde. En dat is de boodschap van de kerk dus ook. Maar nou, voor wie is die boodschap? Dat hangt ervan af hoe je dat leest. Als Paulus daar zegt van voor wie is Jezus dan gestorven? Dan hebben we het dus niet over theologie. Dan hebben we het over Paulus die als apostel, als gezant van Christus dingen zegt. Waarom, voor wie is Christus gestorven? En voor wie is die boodschap? De boodschap van de kerk, voor wie? Wie moeten dat horen? Wij brengen die boodschap, wij lezen het woord van God in de kerk. Je zou kunnen denken, dat is dan de boodschap van het evangelie, van de kerk, voor de kerk. Dus wij vanmiddag horen het weer en wij kunnen ons erin versterken dat we weten, oké, zo is het. Maar, moet erop letten, dat Paulus niet zegt dat Christus, de liefde van Christus, daarin zichtbaar geworden is dat Christus voor de kerk gestorven is. Nee, Paulus zegt, de liefde van Christus wordt daarin zichtbaar dat één mens voor allen is gestorven. Er staat niet hen allen, er staat allen. En dat gaat nog wel een beetje verder dan de kerk. Dat maakt dit evangelie een boodschap voor heel de wereld. En toen Paulus dat uiteindelijk in de gaten kreeg, dat zal ergens daar in Damascus zijn geweest, toen hij daar een paar dagen in het donker gezeten heeft. Maar toen Paulus dat uiteindelijk in de gaten gekregen heeft, van dat de liefde van God zichtbaar werd in de liefde van Christus. En dat de liefde van Christus betekende dat hij niet alleen voor het volk van God het offer bracht, maar voor de wereld, één voor allen. Toen is Paulus daarmee ook de hele wereld ingegaan. Hij bleef niet hangen in Jeruzalem, waar in die tijd het centrum van de religieuze wereld was. Nee, voor Paulus betekende dat ook dat hij zijn veilige comfortzone verliet. Hij gaat de wereld over. Hij laat zich in een mand over de muur zetten. Hij verdraagt het dat hij gevangen wordt gezet. Hij wordt gestenigd. Hij lijdt schipbreuk. Hij, al dat soort dingen. Paulus verdraagt al die dingen, doet al die dingen, ondergaat al die dingen. Omdat hij wist, ik moet de wereld over. Met deze woorden. Ik ben gered. En dan zegt hij niet, glorie, halleluja, nou ga ik terug naar Jeruzalem om theologie te studeren verder. Om mij nog dieper te verdiepen in de geheimen van Gods verbond met deze wereld. Nee, hij zegt, ik ga de wereld in. En de wereld over. En hij zoekt hier en daar en overal de mensen op om ze die boodschap van Gods liefde in Jezus te verkondigen. Om op die manier de boodschap van de redding te verkondigen. En zo zegt hij dat aan het eind van het gedeelte dat we gelezen hebben. Wij, weer niet alleen maar Paulus, als een majesteitsmeervoud ook, maar wij, de mensen die deze boodschap brengen, die leven vanuit dit evangelie, wij zijn gezanten van Christus. Namens Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Nou, verzoenen, wat is dat? Verzoenen, dat heeft te maken met het herstellen van relaties. In verzoenen zit het woord zoenen. Nou, dat doe je weer als het weer goed is. Maar dan moet het eerst weer goed komen. Dat is verzoenen. Waar boosheid is, daar komt liefde. Waar oorlog is, daar komt vrede. Waar vijandschap is, daar komt vriendschap. Dat gaat over relaties die horizontaal zijn en relaties die verticaal zijn. Tussen mensen onderling, maar ook tussen mensen en God. En Paulus begint met dat laatste. Hij zegt, mijn werk is het om mensen die vraag voor te leggen, laat je nou met God verzoenen. Hoe moet dat nou? Hoe moet ik mij met God laten verzoenen? Nou, zegt Paulus, daar hoef jij niet zoveel voor te doen, want dat heeft God al gedaan. Jij moet het alleen laten gebeuren. Dat wil zeggen, jij moet alleen daarin je laten overwinnen, om zo te zeggen. Want die verzoening, die is allang tot stand gebracht. Het is niet zo dat de verzoening pas plaatsvindt op het moment dat ik de Heer Jezus aanvaard. Nee, dat is al gebeurd. He, op een gegeven moment vroegen ze aan Kolbrugge, wanneer ben jij bekeerd? Toen zei hij, in 33. Huh? Wat bedoel je? Nou, toen Jezus aan het kruis gestorven is, toen heeft God mij met zichzelf verzoend. Natuurlijk is dat pas veel later in het leven van Kolbrugge en van al die andere mensen terechtgekomen, maar het is al klaar. De boodschap waarmee je de wereld in mag gaan, is niet van denk erom dat je het in orde gaat maken met God. Dat zou een hopeloze zaak zijn. Stel je voor, je praat met je buren over de noodzaak van geloven. En waarom moet ik dan geloven? Nou, je moet het weer in orde maken met God. Nou, dat is een onmogelijke opgave. Hoe kan een mens dat doen? Dat kan niet. Nee, de boodschap van het evangelie is niet, jij moet het in orde maken met God, maar God heeft de wereld met zichzelf verzoend. En nou moet jij je met God laten verzoenen. Dat wil zeggen, jij moet dat aanvaarden. De verzoening is tot stand gekomen. Dat is die liefde van Christus. De liefde van God voor deze wereld die door Jezus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dat is de liefde van Christus. He, dus als je vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Wat betekent dat? God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Als ik dat gesnapt heb, als ik dat ontvangen heb, als ik dat aanvaard heb met geloof, met mijn hart, dan mag ik zeggen, oké, dus de boodschap is, het is klaar. De boodschap van het evangelie is, het is klaar. God van zijn kant heeft er alles aan gedaan om die verzoening tot stand gebracht te brengen. En toen Jezus aan het kruis zei, het is volbracht, toen was het ook volbracht. Dan is het niet zo van, ja, maar dan moet er met jou nog wel wat gebeuren. Ja, dat gaat zomaar toch niet? We rennen allemaal maar naar het, dat heb je soms, hè? Je rennen allemaal maar naar het avondmaal of zo. Nee, zo zit het niet. We rennen er helemaal niet heen. We worden erheen getrokken. Toen van Gods kant is alles klaar. Toen Jezus zijn leven gaf aan het kruis, toen was het af. Toen was het klaar. Daarom sterft Jezus wel, maar wordt hij op de derde dag opgewekt uit de dood. Als teken van het feit dat het van Gods kant uit in orde is. Alleen, dat wordt niet zomaar als een soort tekst aan de muur geprojecteerd. Nee, dat wordt door mensen aan mensen verteld. Door mensen die geraakt zijn door die liefde van Christus, die dat zelf hebben ontvangen, wordt dat aan andere mensen verteld. En de een doet dat als apostel en de ander doet dat als gelovige. Je bent gered om te dienen. Je bent niet gered om in de kerkbank te gaan zitten en op zondag daar te zijn en je gaven in de collecte te doen. Maar dat hoort er allemaal wel bij, hoor. Maar je wordt niet gered om dan te denken, oké, nou leef ik van zondag tot zondag. En door de week doe ik mijn eigen ding. Nee, wanneer je werkelijk dit evangelie kent, ben je in dienst van. Want, zegt Paulus, toen ik dat ontdekte, toen kon ik niet anders meer. Toen had ik geen andere keus meer. Maar dat wordt dus niet als een soort afkondiging, zei ik, op de muur geprojecteerd of in de krant gezet. Nee, dat wordt van mens tot mens gedeeld. En dat is het werk van Gods missie, van de missie, van de zending, van de evangelisatie. Je zou kunnen zeggen dat het daarin gaat om het laten delen van mensen in de omgeving waar jij woont, waar jij bent, over datgene wat je zelf hebt ontvangen. En dan bladeren we even naar het andere verhaal. Dat verhaal uit Marcus. Dat verhaal van Jezus die de storm op het meer stilroept. Een prachtige geschiedenis. Marcus 4, dat hele hoofdstuk zouden we eigenlijk moeten lezen, want dan zie je dat Jezus heel die dag daar bij de zee is. Het begint er al. En dan vertelt hij, en dan komen de mensen. Maar er komen zoveel mensen dat Jezus in een bootje stapt en hij zit dan in dat bootje. De ene moment praat hij met de mensen op de wal. De andere moment praat hij met die vissers die daar bezig zijn met hun netten. En zo praat Jezus die hele dag vol. Dan weer met de leerlingen, dan weer met de mensen op het strand. En hij gaat door, en hij gaat door, en hij gaat door. En aan het eind van de dag zegt hij tegen de mannen in de boot, nou varen. Naar de overkant. En die leerlingen, ervaren vissers, die maken de boot los en vertrekken. En dan vertelt Marcus, en daar moet je in dit verhaal even speciaal op letten. Dan vertelt Marcus dat er ook andere scheepjes bij waren. Marcus is de enige die dat doet. Ook de andere twee evangelies, Matthäus en Lucas, vertellen dat verhaal over de storm op het meer. Maar Marcus is de enige die vertelt dat er ook andere bootjes bij waren. Het lijkt een klein detail, maar kom er straks nog even op terug. En dan zijn ze op het meer, het is tegen de avond, Jezus is moe, is in slaap gevallen. En ineens is daar een geweldige storm. De golven beuken tegen het schip, ze slaan eroverheen, het water loopt in de boot. En die grote, die sterke vissers, die wel wat vaker iets hebben meegemaakt daar op dat meer, die worden bang. Dat geeft wel aan dat er iets meer aan de hand is dan een gewone storm. Ze hebben gevoeld van hier is misschien iets anders aan de hand dan die gewone storm. Het lijkt alsof de machten van het duister dit moment dat Jezus in slaap is gevallen denken te misbruiken en te zeggen van daar gaat hij. Einde verhaal voor Jezus. Die vissers die worden bang. Nou, als vissers bang worden, dan is het echt heftig. En ze maken Jezus wakker. En ze hebben eigenlijk maar één bange vraag. Kan het u dan niks schelen dat wij vergaan? Dat is een rare vraag eigenlijk. Ja, je snapt hem wel. Maar vanuit het perspectief van het evangelie is het een beetje een malle vraag. Nou ja, mal, nee, het is niet, geen malle vraag. Maar is het een opvallende vraag, laat ik het zo zeggen. Kan het u niet schelen? Ja, waarom was Jezus nou op de aarde? Waarom was Jezus nou op de aarde? Omdat het hem zoveel kon schelen dat die wereld vergaat. Het is logisch dat hij daar op dat moment is. En Jezus die wordt wakker. En alsof hij een kwaaie hond tot stilte roept, zegt hij, zwijg! Stil jij! En meteen is het stil. En dan laat Jezus blijken, maar je hoeft er toch niet zo bang te zijn. Ik ben er toch. Had je nou zo weinig vertrouwen in mij? Voor de leerlingen is dat een geweldige ervaring geweest. Maar u weet nog dat Marcus had verteld dat er ook andere bootjes waren. Daar hoor je niks over. En misschien fantaseer ik een beetje, maar ik probeer me dat voor te stellen. Die andere bootjes die zijn in diezelfde storm terechtgekomen. Daar waren de mensen misschien ook wel bang. En in die andere bootjes hebben ze hetzelfde meegemaakt. Plotseling werd het stil. Maar zij hebben niet meegemaakt dat er iemand riep. Zwijg, wees stil. Nee, het werd gewoon stil. Daar is natuurlijk wel over gepraat. toen het weer rustig was. Die leerlingen die in die boot waren, die wisten wat er gebeurd was. Maar die anderen niet. Kijk, en dat is nou waar Paulus het over heeft. Hij kent zo'n verhaal. Hij kent zo'n verhaal uit zijn eigen leven. Hoe het stormde toen hij die stem hoorde. Saul, waarom vervolg je mij? De zoon van David vraagt het een nazaat van de zoon van Saul. Waarom vervolg je mij? En het zijn 3 stormachtige nachten geweest voor Saul, toen hij blind was. Maar toen kwam daar Ananias, Saul, broeder. Toen stilde de storm. En toen dacht Paulus, ja, maar er zijn veel meer andere mensen in deze storm. Er zijn mensen, de mensen die hij opzoekt op zijn reis, en dat zijn de mensen die in die andere bootjes zitten. Die in diezelfde storm zitten. Maar die niet weten dat de storm gestild is. Soms lijkt het er ook op alsof de storm nog niet gestild is. Hè? Hoe Golgotha, het sterven van Jezus, is blijkbaar niet het moment dat heel de narigheid voor de wereld al over is. En niet voor niets wordt het beeld gebruikt wat wij vanuit de Tweede Wereldoorlog kennen. Als de geallieerde legers landen in Normandië, ja, dan is de strijd nog niet voorbij. Dan zegt Churchill, it will be blood, sweat and tears. Er komt nog een heleboel ellende. Maar de overwinning is aan ons, kon hij zeggen. Als we daar zijn, dan is de overwinning aan ons. En dat geldt ook van Golgotha. Dat is het moment van de overwinning. De storm, die is er nog. En wij zitten er soms in. En de mensen om ons heen zitten erin. Er zijn allerlei stormen. Je buurman die ontdekt dat zijn vrouw er met een ander vandoor is. Of die ander, die collega die zijn huis kwijtraakt, omdat hij ook zijn baan kwijtraakt. Of die ziekte die doorbreekt in je leven. En die je voor vragen stelt. En dan kun je vanuit het geloof zeggen, ja, wacht even, maar dat is niet het ergste wat je kan overkomen. Dat is ook zo. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die wij als mensen die het geloof mogen kennen, mogen doorgeven aan andere mensen. Wie zijn die mensen in die andere bootjes? Nou, misschien zijn dat gewoon de kinderen in je gezin. Daar hoef je helemaal niet voor naar een ver buitenland te gaan. Dat zijn gewoon ouders en kinderen. Als ouders het verhaal van het geloof kennen. Als de ouders weten van de liefde van Christus. En er gebeuren dingen in het leven. Dan ben je degene die aan je kinderen door kan geven. Maar wacht even. God heeft het goed gemaakt. En dat geldt ook voor jou en voor jou. Zo kun je aan je kinderen de liefde van Christus doorgeven. En Paulus zegt, ik heb vanwege de liefde van Christus geen andere keus meer. Heb ik als ouder wel een andere keus? Kan ik stil blijven? Datzelfde geldt van al die situaties waar we het over hadden. Die buurman of die collega of nou, noem al die mensen maar op. Paulus zegt, ik heb geen andere keus. Want al die mensen zitten ook in diezelfde storm. Maar jij weet van het kruis. En er zijn steeds minder mensen in Nederland, lijkt het, die dat weten. Wereldwijd is dat een heel ander verhaal, maar hier in Nederland zijn er steeds minder mensen Die weten van dat andere verhaal. Die weten van dat kruis van Jezus Christus. En waarom gaan mensen nou... En waarom zou je nou daarover praten met je buren? Het is in ons land mode om te zeggen, dat is iets voor je achterdeur. Voor achter je voordeur, laat ik het zo zeggen. Dat moet je maar voor jezelf houden. Dat is privé. Nee, zegt Paulus, dat is niet privé. Want mensen denken dat ze omkomen. Mensen denken dat het ergste wat ze kan overkomen is dat je je huis kwijtraakt. Of, dat zijn allemaal ik wil niet bagatelliseren natuurlijk. Maar het zijn allemaal erge dingen die kunnen gebeuren. Het zijn vreselijke dingen die gebeuren. Maar ze zijn draagbaar op een bepaalde wonderlijke manier. Dat is ook geheim, maar dat is een heel ander thema. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wanneer je weet van die liefde van Christus, dan kun je eigenlijk alles aan. Alles. Soms denk je van niet, maar uiteindelijk kan het dan toch wel. En als je die liefde van Christus kent, dan zegt Paulus, ik heb geen andere keus meer. Ik zou niet anders kunnen. En dat is eigenlijk de vraag die je jezelf moet stellen. Kan ik anders? Wat betekent dat dan concreet? Ik heb het al gehad over ouders en kinderen, over buren. En dat betekent misschien ook geven voor zending. Het betekent bidden voor zending. Het betekent misschien ook bereid zijn om te gaan voor zending. Stel jezelf die vraag. Laat hem bij je rondgaan. En ga zo de week in. Tot eer van God. Amen. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, wij danken u dat u in deze wereld uw Zoon gezonden hebt. Dat dat het plan van uw redding voor deze wereld is. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u de weg wilde gaan. Zoals we dat hebben gezongen aan het begin. U daalde af van uw troon om mens te zijn. Wij danken u dat we dat weten mogen en dat we uit dat weten ook leven mogen. Door de kracht van uw geest. We bidden, help ons om in ons eigen leven dat ook uit te leven. Dat we die genade van u zullen uitdelen aan de mensen om ons heen. Die met ons soms in de stormen van het leven zitten. Wij danken u dat wij door het werk van Jezus Christus mogen weten dat die ene grote storm gestild is. Wij bidden voor het werk van evangelieverkondiging in deze wereld. Dichtbij en veraf. Wij bidden dat u de gaven die we daarvoor vandaag bij elkaar gebracht hebben ook wilt zegenen. We bidden voor mensen die uitgegaan zijn in deze wereld om dat evangelie te verkondigen, te delen met anderen. En we danken u voor berichten die we horen over zegen die daarop is. Deze week konden we horen hoe in Thailand zoveel mensen gedoopt worden. We bidden, wil doorgaan met uw werk daar. Een zegen ook het werk wat familie Den Hertog en familie Mol daar vanuit onze kerken mogen doen, samen met anderen. Wilt u uw werk in deze wereld voortzetten? Maar laat het ook in onze steden en in onze plaatsen gebeuren. En geef daarom dat wij ook begrijpen dat als we uw liefde en uw genade verstaan, dat ons dat aanspoort. Dat wij tot diezelfde slotsom komen, die ook de apostel Paulus verwoordde. De liefde van Christus laat mij geen andere keus. En wil dat zegenen en bekronen met uw Heilige Geest. Wees zo bij ons nu en steeds. Zegen het werk van de generale synode dat bezig is. Zegen alle afgevaardigden. Geef hen wijsheid. En laten we ook hierin zien dat u ons als kerken bouwt en bewaart bij elkaar. Hoor ons niet omdat we dat verdienen, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij zingen psalm 62, het eerste vers, en na de geloofsbelijdenis uit diezelfde psalm, de versen 4 en 5. Met woorden van de kerk van altijd en overal belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.